Vanavond hebben we maar liefst drie grote thema's op het programma staan. Artikel 12, 13 en 14 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het zijn ook lange omschrijvingen. Ik dacht bij de voorbereiding, ze spreken bijna voor zichzelf. Maar toch valt er hier en daar wel een aantekening te maken, dat begrijpt u. Anders zouden we ons tot het voorlezen kunnen beperken. Die drie thema's zijn de schepping van de wereld, de onderhouding van de wereld, oftewel de voorzienigheid van God, dat is dan artikel 13, en artikel 14 gaat over de zondeval. Als je eraan denkt dat de hele inhoud van de schrift wel eens onder die drie thema's is samengevat, schepping, zondeval, verlossing, dan begrijpt u wel dat het heel wat is dat we in twee van die drie op één avond de revue laten passeren. Maar over dat derde, over de verlossing, daar valt zo heel veel te zeggen. Daar hebben we heel wat avonden voor nodig. Artikel 12 begint met de schepping. Ik lees daarvan het begin voor. En de rest zult u kunnen volgen door de projectie. Wij geloven dat de Vader door zijn woord, dat is door zijn Zoon, de hemel, de aarde en alle schepselen uit niets heeft geschapen toen het hem goed dacht. Daarbij heeft hij aan elk schepsel zijn wezen, vorm en gestalte en verschillende taken gegeven om zijn schepper te dienen. Wij geloven dat hij ze ook nu alle onderhoudt en regeert overeenkomstig zijn eeuwige voorzienigheid en door zijn oneindige kracht om de mens te dienen, opdat de mens zijn God dient. Dat lees ik u voor van artikel 12. Dat gaat over de schepping. En die schepping is uitgegaan van God de Vader en is tot stand gebracht door het woord. En dat is een uitdrukking ontleend aan Johannes 1. Alle dingen zijn door het woord geschapen en dat woord is de Zoon van de Vader, blijkt dan verderop in Johannes 1. Dus het wordt hier correct gezegd, niet simpelweg de Vader heeft alles geschapen, of zoals je het in evangelische kringen ook wel hoort, Jezus heeft alles geschapen. Nee, het is de drie-ene God, waarvan er hier twee personen genoemd worden, alles gaat uit van de Vader en is tot stand gebracht door de Zoon in de kracht, dat mag je er nog aan toevoegen, in de kracht van de Heilige Geest. God heeft dat uit niets gedaan. Dat staat eigenlijk nergens zo in de Bijbel, maar het is een hele oude manier van zeggen. Ex nihilo, God heeft uit niets geschapen. Dat wil zeggen, er was geen voorhanden zijnd materiaal, zoals de oude Grieken dat leerden. God heeft alles uit de chaos toebereid. Dan begint de wereld dus niet met niks, maar met die chaos. Dat is dan de vormeloze massa materie. Nee, er was niets. God heeft de dingen die er niet waren geroepen alsof zij waren, schrijft Paulus in Romeinen 4. De dingen zijn tevoorschijn geroepen uit het niets. En ook toen het hem goed dacht. God is volstrekt soeverein. Dat betekent dat hij beslist wanneer hij de dingen doet en hoe hij de dingen doet en daarbij niemands advies nodig heeft. En hij heeft dat zo gedaan dat elk schepsel in dat grote geheel zijn eigen plaats inneemt. Naar wezen, vorm en gestalte en ook allemaal hun eigen taken hebben. Wat de taak van de mens is, is simpelweg God te dienen en God te verheerlijken. Zoals een andere catechismus begint, waartoe zijn wij op aarde? En het antwoord is simpelweg om God te dienen en groot te maken. En dan volgen er nog wel meer dingen, maar daar begint het mee. En al heel gauw gaat het even over de voorzienigheid, maar dat wordt later uitgewerkt in artikel 13. Dat is ook heel belangrijk. Alle dingen zijn geschapen door middel van de Heer Jezus, maar alle dingen worden ook onderhouden door de Heer Jezus. Schepping en onderhouding zijn twee verschillende dingen. Eerst schept God uit het niets en dan moet alles wat hij geschapen heeft ook verder onderhouden worden. We noemen dat de onderhouding, maar ook wel de voorzienigheid, de providentia. God voorziet in alles wat die schepping nodig heeft. En we lezen dat van de Heer Jezus in Hebreeën 1. Dat hij alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. zoals hij alle dingen tevoorschijn heeft geroepen door het woord van zijn kracht, zo lezen we ook dat hij alle dingen onderhoudt, alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Alle dingen worden als het ware voortdurend in stand gehouden, niet alleen door zijn kracht, maar door het woord van zijn kracht, door zijn bevelend roepen. En daarom kan de Bijbel ook zeggen dat God de hemellichamen roept en ze vertelt hoe ze moeten bewegen. Daarom is het God die de zon opgaan over bozen, laat opgaan over bozen en goeden, zegt de Heer Jezus in de bergreden. Het is allemaal Gods schepping, maar ook Gods onderhouding. Nou, dat komt zo in artikel 13, maar eerst gaat de rest van artikel 12 over de engelenwereld. Je zou kunnen zeggen, nou, in het kort bestek van zo'n geloofsbelijdenis moet daar nou veel aandacht aan geschonken worden. Maar Hebreeën 1, ik noemde het net al, maar een ander vers, vers 14, daar wordt gezegd, de engelen zijn dienende geesten die uitgezonden worden ten behoeve van hen die het heil beërven. Dus zij dienen niet alleen God, dat wordt hier ook zo beschreven, maar ze dienen ook zijn uitverkorenen, zoals het hier staat. En de engelen spelen een belangrijke rol. We lezen een paar maal in het Nieuwe Testament dat de wet door engelen aan Mozes en aan het volk is gegeven. Engelen zijn boodschappers, dat zegt de naam al, of zoals hier staat, heeft ook de engelen goed geschapen om zijn gezanten te zijn. Het woord engel is een verbastering van een Latijns woord, eigenlijk een Grieks woord, angelos, dat boodschappen betekent. Letterlijk betekent het gezant of boodschapper. En een boodschapper die er is om God en de mensen te dienen. Er is nog een ander punt dat belangrijk is. En dat is dat een deel van die engelen in de zonde gevallen is. Daarover wijdt het artikel niet uit en dat is maar goed ook, want de Bijbel wijdt daar ook niet over uit. We worden eigenlijk meer geconfronteerd met het feit dat een deel van die engelen gevallen zijn, dan over hoe dat nou allemaal gegaan is. We weten dat er passages zijn als Jesaja 14 en Ezekiel 28, maar waar het letterlijk gaat over de engelvorsten van Babel en van Tyrus. Maar al heel lang geleden heeft men ook daarin heenwijzing gezien naar de val van Satan. Maar daar hoeven we ons nu niet in te verdiepen. Belangrijk is dat er een deel van die engelen gevallen is en dat dus ook de boze machten die er in deze wereld zijn, oorspronkelijk goede machten waren. We lezen in Colossense 1 dat God alle dingen geschapen heeft die in de hemel en die op de aarde zijn. En daarin lijkt indirect ook een verwijzing te zijn naar de engelmachten. Er worden er allerlei engelmachten genoemd, tronen en heerschappijen. God heeft al de engelen geschapen. En als er dus zoiets is als gevallen engelen, dan zijn dat oorspronkelijk goed geschapen wezens die in de zonde zijn terechtgekomen. Er wordt van de hel gezegd dat hij bereid is voor de duivel en zijn engelen, in Matteüs 25. Waarom is dat belangrijk? In de laatste zin van artikel 12 wordt verwezen naar een groep mensen, de Manicheërs, volgelingen van ene Mani. Ook Augustinus in zijn jonge jaren, toen hij nog geen christen was, is een tijd lang in de ban van deze Manicheërs geweest. En die verkondigden een leer die erg gevaarlijk was voor het christendom en die we vandaag aan de dag nogal tegenkomen. Eigenlijk vind je die ook in de Oosterse godsdiensten terug. Namelijk, er zijn twee machten, goed en kwaad. En die twee machten houden elkaar in evenwicht en zijn ongeveer even sterk. En de hele wereldgeschiedenis is als het ware een strijd tussen die machten van het goede en van het kwade, van het licht en van de duisternis. In zo'n opvatting wordt het kwaad gezien als een zelfstandige macht ten opzichte van het goede. En zegt de geloofsbelijdenis terecht in de lijn van de schrift, dat is een volstrekt verkeerde voorstelling. Het kwade is niet een van huis uit zelfstandige macht tegenover God. Alle dingen die er zijn, ook de engelen, ook de duivelen, de demonen, waren oorspronkelijk goed en zijn door God geschapen. Er is een macht ontstaan die tegenover God staat. En dat is gebeurd door een zondeval. Er is niet alleen een zondeval van de mens, maar ook een zondeval van de engelenwereld. Maar dat verandert niets aan het feit dat ze van oorsprong schepselen waren, dat ze onderworpen blijven aan God. Ze kunnen zich alleen maar bewegen binnen de grenzen die God ze stelt. En vooral, ze zullen ook aan het einde in het oordeel komen. Ik zei u al, de hel is voor de duivel en zijn engelen bereid. Er zijn er die in het eeuwig verderf gevallen zijn en anderen hebben door Gods genade volhard. Mooi dat daar staat, door Gods genade. Zodat we niet zouden kunnen denken dat zij beter waren dan anderen. Het is altijd genade van God. Als het goed gaat met zijn schepselen, of het nou over de mensen of over de duivelen gaat. De duivelen en boze geesten zijn zo verdorven dat zij vijanden van God en van al het goede zijn. Uit alle macht loeren zij als moordenaars op de kerk en op elk van haar leden om alles te verderven en te verwoesten door hun bedriegerijen. Dit is natuurlijk allemaal nodig omdat het straks in artikel 13 bij de voorzienigheid zal gaan over het feit dat er zoveel kwaad in de wereld is. En dan komt de heel moeilijke vraag aan de orde. Hoe verhoudt zich dat kwaad nu tot een God die alle dingen in zijn hand zegt te hebben? Wat is de verhouding tussen God en het kwaad? Dat kwaad dat vertegenwoordigd wordt door deze boze engelenmacht. Hoeveel ruimte hebben ze? Hoe gaat God daarmee om? Daarvoor moet eerst vastgesteld worden dat er zulke kwalijke machten zijn. Ze zijn door hun eigen slechtheid, staat hier, veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis. En hebben dagelijks hun verschrikkelijke pijnigingen te wachten. Je ziet het al in de bediening van de Heer Jezus, dat de engelen, sommige engelen, dat wil zeggen boze engelen, demonen, hem vragen, u gaat ons toch niet pijnigen voor de tijd. Dat wil zeggen, ze weten, er komt een tijd dat we gepijnigd zullen worden in het eeuwige vuur. En dat is nu al, zegt de belijdenis, een verschrikking voor hen. Deze gedachte. Je zou zeggen, waarom bekeren ze zich dan niet? Omdat engelen geen mensen zijn. Mensen die uit vrije wil kunnen kiezen voor of tegen God. En dus ook weer kunnen kiezen om tot God terug te keren. Hoewel als dat gebeurt, het ook allemaal genade van God is. Engelen ligt dat anders. En hoe? Dat weten we niet. Daarvoor wordt ons te weinig verteld. Maar de Bijbel beschrijft ons niet de mogelijkheid van bekering van engelen. Ook al zijn er mensen die de alverzoeningsleer zo ver doortrekken dat zelfs uiteindelijk de duivel nog gered zal worden. Maar dat hebben ze uit hun grote duim gezogen. En aan het eind van het artikel worden twee dwalingen weerlegd, veroordeeld. De ene hand noemde ik al, die van de Manicheërs. Maar de andere dwaling is die van de Sadduceeën. En die kennen we tenminste uit het Nieuwe Testament. Het lijkt misschien dat die Sadduceeën erg vrijzinnig waren, omdat zij het bestaan van engelen en geesten loochenden. Maar die Sadduceeën beschouwden zich juist als erg orthodox. Zij hielden zich alleen aan de vijf boeken van Mozes en niet aan de rest van het Oude Testament. Dat was van minder belang en was voor hen ook niet gezaghebbend. En aangezien in die vijf boeken van Mozes volgens hen geen engelen voorkwamen, nou, we horen daarover de engel des Heren, maar dat is een bijzonder geval. Daarom zijn er ook geen engelen, zo simpel is het. En ze geloven ook niet in de opstanding, want die komt ook in de vijf boeken van Mozes niet voor. Maar ze beschouwden zich dus juist als orthodox, maar de Heer Jezus kreeg het al met hen aan de stok om hun leringen te weerleggen. Soms helpt het als je zegt, dit is wat de tegenstanders zeggen, om daardoor, zoals hier ook gebeurt, je eigen opvatting des te scherper tegenover die van hen te kunnen stellen. Nou, dat is eigenlijk nog allemaal tamelijk overzichtelijk en tamelijk helder. Maar als we het nu gaan hebben over de voorzienigheid, dan is het al moeilijk genoeg. Ik bedoel, als het over de schepping gaat, de geloofsbelijdenis bekommert zich niet om ingewikkelde vragen die voor ons moderne mensen opgekomen zijn. De verhouding tussen schepping en evolutie en al dat soort moeilijke dingen. In de theologie gaat het alleen maar, gaat het niet over natuurwetenschappelijke vraagstukken, maar alleen om de vraag wat het betekent dat God schepper is en dat de wereld schepsel is. Dat betekent, alles komt voort uit God en alles is afhankelijk van God. En nou komt de moeilijke vraag, hoe werkt dat dan met die afhankelijkheid? Gezien het feit dat er zoveel kwaad in de wereld is. En daarvoor gaan we naar artikel 13 toe. De voorzienigheid van God. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, ze niet aan zichzelf heeft overgelaten, of aan het toeval of het lot heeft prijsgegeven, maar ze overeenkomstig zijn heilige wil zo bestuurt en regeert, dat in deze wereld niets gebeurt zonder zijn beschikking. Nou neem ik u meteen weer even mee naar de slotregel. Hierom verwerpen wij de verdoemelijke dwaling van de Epicureërs die zeggen dat God zich nergens mee bemoeit en alles aan het toeval overlaat. Die Epicureërs, die kent u wel van de Areopagus, waar Paulus met de Stoïcijnen en de Epicureërs in botsing kwam en probeert hun ideeën te weerleggen. En een van de ideeën van de Epicureërs was dat God zich niet meer met de wereld bemoeit. Hij heeft die wereld wel gemaakt, maar laat die verder aan zijn lot, aan haar lot over. Als de geloofsbelijdenis in onze tijd geschreven zou zijn, dan zouden we waarschijnlijk een andere groep genoemd hebben. En een groep die in de 18e eeuw pas is opgekomen, een hele tijd nadat die geloofsbelijdenis ontstond, en die wij kennen als de deïsten. Het begint in Frankrijk en het breidt zich uit over Europa. Men wil nog wel vasthouden aan het feit dat God alles gemaakt heeft. Voor slot van rekening, de dingen moeten ergens vandaan komen. Ze zijn zomaar niet toevallig ontstaan. Het idee van een schepper, dat wil er nog wel in. Maar die schepping, die schepper mag zich verder met deze wereld niet bemoeien. Daar zit natuurlijk ook de gedachte achter van de moderne mens. Wij kunnen onze eigen boontjes wel doppen. En vandaar dat men de leer ontwierp, dat is dan het deïsme, dat God wel de wereld geschapen heeft, maar net als een soort klok heeft opgewonden. En die klok die loopt verder helemaal prima volgens het inwendig mechanisme. Daar heeft God verder geen omkijken naar. Een klok, als die goed gemaakt is, en stel je voor dat die oneindig durende batterijen heeft, dan gaat die klok ook tot in oneindigheid keurig verder, zonder dat de klokkenmaker daar constant naar moet kijken. Nou, zo is de Bijbelse leer, zegt de geloofsbelijdenis terecht, totaal niet. God onderhoudt die wereld van moment tot moment. Ik wijs weer op Hebreeën 1, de Heer Jezus draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. En hier ligt de nadruk op God de Vader. Hij bestuurt en regeert alle dingen in deze wereld, zodat er niets gebeurt zonder zijn beschikking. Nou, stel eens voor dat er alleen dit gestaan had, dan hadden wij toch wel een heleboel vragen gehad. Want er gebeuren in deze wereld zo ontzettend veel slechte dingen. Er wordt zo ontzettend veel kwaad gedaan. Als je nou moet aannemen dat God deze wereld bestuurt, dat dus achter alle dingen op een of andere manier de hand van God valt te bespeuren, is God dan daarmee ook niet de oorzaak van het kwaad in deze wereld? Daarom moet het artikel nog het een en ander meer zeggen. En dat maakt het er niet makkelijker op, dat maakt het er moeilijker op. Maar het is wel goed dat het gebeurt. Want het artikel gaat verder met te zeggen, toch is God niet de auteur van de zonde. Auteur, dat betekent vandaag bij ons iemand die boeken schrijft, maar in die tijd, dat is ook de grondbetekenis van het woord, betekent het ook zoveel als de bron of de oorsprong. De zonde komt niet bij God vandaan. Als je kwade dingen in deze wereld tegenkomt die het gevolg zijn van de zondeval, mag je daar nooit God de schuld van geven. Hij heeft er geen schuld aan. Nou begrijpt u, nou zitten we echt in de moeilijkheid. Aan de ene kant een God die alles bestuurt. En aan de andere kant, er gebeuren een hoop kwade dingen in deze wereld, waar God part nog deel aan heeft. Nou, nu komen de vragen, waarom houdt God die kwade dingen dan niet tegen? Waarom roeit hij ze niet uit? Wat voor plek hebben ze dan in het geheel? Hoe verhoudt zich dat tussen de gedachte dat God alle dingen in deze wereld beschikt? Er staat in de derde regel dat er niets in deze wereld gebeurt zonder zijn beschikking. En vervolgens staat er dat er een heleboel kwade dingen in de wereld gebeuren en die doet God niet. Je zou zeggen dat is een regelrechte tegenstrijdigheid. Er gebeurt niets in de wereld zonder Gods beschikking en vervolgens staat er maar alles wat verkeerd is in deze wereld. En dat is nou juist zo'n hoop, dat komt niet bij God vandaan. Zijn macht en zijn goedheid zijn zo groot en onbegrijpelijk, zegt de tekst, dat hij zijn werk zeer goed en rechtvaardig beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en de goddelozen onrechtvaardig handelen. Nou, hier wordt een vraag aangestipt. Van de week hebben we het ook met de jonge mensen hier in de gemeente daarover gehad. En dat is de vraag, maar hoe staat het dan met die verhouding tussen God en het kwaad dat er gebeurt? Komen de kwade dingen ook van God vandaan? En als je moet zeggen, ja, maar die kwade dingen komen van de duivel, dan heb ik straks gezegd, maar die duivel beweegt zich binnen de grenzen die God stelt. En als de duivel dus bepaalde kwade dingen doet, dan mag je niet zeggen dat God dat heeft veroorzaakt. Hij is niet de auteur van dat kwaad, maar hij heeft het dan toch toegelaten. Dus op een of andere wijze moet hij het toch gewild hebben, want als hij het niet gewild had, zou het niet zijn gebeurd. We hebben van de week nagedacht over het voorbeeld, het beroemdste voorbeeld in de Bijbel, het boek Job. Kwade dingen die Job overkwamen, kwamen die nou bij van God vandaan of van de duivel vandaan? En op een of andere ingewikkelde manier moet je zeggen, bij allebei vandaan. God heeft het toegelaten, God heeft zelfs de duivel uitgedaagd ten aanzien van Job. De duivel krijgt de vrije hand, binnen bepaalde grenzen. En als je je dus moet afvragen, wie heeft nou uiteindelijk Job ziek gemaakt? Dan zouden wij zeggen, ja, de duivel deed het, maar God liet het toe. En dan komt Job, die van dat hele twistgeding in de hemel niks afweet. En die zegt, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heere zij geloofd. Terwijl wij de neiging zouden hebben hem op zijn schouder te kloppen en zeggen, ho, wacht even Job, dat heeft de Heere niet gedaan, dat heeft de duivel gedaan. En ik denk dat Job dan geantwoord zou kunnen hebben, daar heb ik niks mee te maken. Wat er ook in mijn leven gebeurt, ik neem dat aan uit de hand van God. En of God daarbij eventueel gebruik maakt van de boze dingen die de duivel doet, of God dat nou toelaat of niet, ik neem het van God aan. Nou, hier zitten we dus inderdaad met een heleboel vragen. Als je aan sommige christenen in Nederland zou vragen, waar komt ziekte vandaan? Dan zullen ze onmiddellijk antwoorden met zondag 10 uit de Heidelbergse catechismus. Alles valt ons toe uit Gods vader, goede vaderhand. Niet alleen gezondheid, maar ook ziekte. Dus alles komt van God, ook ziekte. Als je het zou vragen aan de gemiddelde charismatische broeder of zuster, waar komt ziekte vandaan? Dan weet hij even stellig te vertellen, alle ziekte komt van de duivel. Maar wat is het goede antwoord? Het goede antwoord is dat het even ingewikkelder is. En dat is precies wat dit artikel ook zegt. Als je zondag 10 van de Heidelbergse catechismus goed leest, dan ligt dat daarin ook wel opgesloten. Ik kan het eigenlijk niet mooier zeggen dan met een uitspraak van een groot man die wij altijd weer citeren, de grote kerkvader Augustinus. Die gezegd heeft, als ons kwade dingen overkomen, mag je niet zomaar zeggen dat God die gestuurd heeft. Ook als het over ziekte gaat. Maar, zegt hij, ze gaan ook nooit buiten God om. Ik zou niet weten, dat is nou al 1600 jaar geleden, hoe we het mooier zouden kunnen zeggen dan dat. Je kunt niet zeggen dat al die verschrikkelijke dingen van God vandaan komen. Maar ze gaan ook nooit buiten God om. Ze overkomen ons niet omdat God even niet oplette of de verkeerde kant uitkeek. En de duivel toen meteen van de gelegenheid gebruik wist te maken. Die ziekte komt van de duivel vandaan, ja. Maar het is niet buiten God omgegaan. En daarom zegt Job terecht, ik neem dat aan uit de hand van God. Hij zegt tegen zijn eigen vrouw, zouden wij het goede aannemen uit het hand van God en het kwade niet. Nu zijn we erg benieuwd, hoe gaat dit artikel het oplossen? Want diezelfde vragen waren in die tijd natuurlijk ook al bekend. Het staat geprojecteerd, dus u hebt het antwoord al lang kunnen lezen, als u uw geduld niet kon bedwingen. Het is eigenlijk heel bijzonder. Er staat dit. Wat hij doet, boven het begrip van het menselijk verstand, dat willen wij niet nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip bevatten kan. Nou, zou je zeggen, jongens, hebben we daar nou de Nederlandse geloofsbelijdenis voor? Als het nou spannend begint te worden, en we eindelijk zitten te hunkeren naar antwoorden, dan laat de belijdenis ons in de steek en zegt dat we bezig zijn met verkeerde nieuwsgierigheid en dat we vragen naar dingen die ons verstand te boven gaan. Ja. Maar soms is het nou juist precies zo. En soms is er ook geen ander antwoord te geven. Ik las vandaag een mooi getuigenis van een vrouw die, naar de mens gesproken, dodelijk ziek is. En vermoedelijk het einde van het jaar niet zal halen. Maar die haar weg kon aannemen uit de hand van God. En daar heel mooi over geschreven heeft in een kerkblad. Ze heeft zich geen ogenblik afgevraagd wat de rol van de duivel is in het grote geheel. De eventuele rol van de duivel. Ze zou waarschijnlijk zeggen, daar heb ik geen enkel belang bij. Net als Job. Dit is niet buiten God omgegaan. Je mag niet zeggen dat God zulke verschrikkelijke dingen op zijn kinderen afstuurt. Het is te makkelijk om te zeggen als een dronken vent een kind doodrijdt, dat heeft God blijkbaar gewild. Dat zou ik niet over mijn lippen krijgen. Maar ik zeg er wel bij, het is ook niet buiten God omgegaan. En wat is dat een grote troost? Want inderdaad, probeer dat dan maar niet verder uit te knobbelen, want daar kom je toch niet uit. Wij aanbidden staat hier in alle ootmoed en eerbied de rechtvaardige oordelen van God die voor ons verborgen zijn. We stellen ons ermee tevreden dat wij leerlingen van Christus zijn om alleen te leren wat Hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze grenzen te overschrijden. Dat betekent dat je net als Job af en toe, zoals Job dat zegt in hoofdstuk 40, ik sla de hand voor de mond en ik zeg niks meer. Ik heb te veel gezegd, meer dan ik kan verantwoorden. Er zijn raadsels in de schrift, denk maar aan het raadsel, daar hebben we het eerder over gehad, van de drie eenheid. Dat krijg je niet met je logisch verstand op een rijtje. Het raadsel van de twee naturen van Christus, God en mens in één persoon, dat krijg je met je verstand niet op een rijtje. Het raadsel, dat komt later nog wel aan de orde tussen de goddelijke soevereine genade en de menselijke verantwoordelijkheid. Dat krijg je met je verstand niet op een rijtje. En zo is het ook als het gaat om het kwaad in deze wereld en om de almacht van God. Die het kwaad niet op mensen afstuurt, maar als het kwaad goede mensen treft, gaat het ook nooit buiten hem om. Deze leer geeft ons een onuitsprekelijke troost. De troost zit hem niet daarin dat we het allemaal precies wiskundig hebben uitgerekend, op een rijtje hebben gezet, waardoor we zeggen, ah, nu snappen we hoe het zit. Het is een leer die je niet kunt snappen en die toch troost geeft. Omdat de boodschap is, vertrouw de Heere God nou maar. Zoals Basilea Schlink van de Marienschwester in Duitsland, dat zo prachtig ergens schrijft in een van haar geschriften. Als een gebed naar de Heere God. Heere God, ik begrijp soms niet wat u doet. Maar ik vertrouw u. Dat is de troost. De troost is niet dat we God kunnen narekenen. Job zit het hele boek vol met vragen. Waarom, waarom, waarom? En aan het einde denk je, nou gaat de Heere God spreken. En nu wordt het allemaal voor ons opgelost. En het hele antwoord van de Heere God, dat blijkt te zijn, Job, jij bent gewoon te klein om het te snappen. De dingen zijn te groot. Ik moet die hele, hele grote, wijde schepping regeren. Waarin monsters zitten als die Behemoth en de Leviathan. Grote, monsterlijke machten. Ik moet dat allemaal overzien. Het moet allemaal zijn plekje hebben. En het enige waar jij je druk over maakt is het verlies van je goederen, van je gezin en van je gezondheid. En dat is vreselijk, Job. Maar het is maar een heel klein onderdeeltje van het hele grote wereldbestuur. En dat heb ik allemaal in mijn hand. En ik zou zeggen, laat het maar rustig aan mij over. Je hoeft het niet te snappen als je me maar vertrouwt. Daarvan, zegt de geloofsbelijdenis, gaat een geweldige troost uit. Wanneer wij door leren verstaan dat ons niets bij toeval kan overkomen, maar door de beschikking van onze goede tieren hemelse vader. En dat woord beschikking betekent dus niet per se, het komt van hem vandaan. Want we hebben gelezen hier, God is niet de oorzaak van de zonde. Maar beschikking betekent wel dat altijd op een of andere wijze zijn hand in de dingen aanwezig is. Op een wijze die we niet kunnen narekenen. Hij waakt over ons met een vaderlijke zorg. Terwijl hij zo over alle schepselen heerst dat niet één haar van ons hoofd valt. En dan wordt hier Matthäus 10 geciteerd, want ze zijn alle geteld. Ook niet één vogeltje kan op de aarde vallen zonder de wil van onze Vader. Het boeiende is, dat als je die tekst goed naleest, dan zie je dat er helemaal niet staat zonder de wil van de Vader. Er staat zonder de Vader. Dat is een heel klein verschil. Want dat betekent, er staat niet dat de Vader wil dat het vogeltje valt. Er staat niet dat de Vader wil dat onze haren ter aarde vallen. Maar wat er staat is dat als het gebeurt, als het vogeltje valt, als onze haren ter aarde vallen, dat het niet buiten de Vader omgaat. Hierop verlaten wij ons, omdat wij weten dat hij de duivelen en al onze vijanden in toom houdt, die ons zonder zijn toelating en wil niet kunnen schaden. En als ons dus toch schaden, dan nemen we dat uit Gods hand aan. Daarmee maak je de vijand veel minder belangrijk. Hij is een realiteit, de geloofsbelijdenis wijdt daarover uit, vertelt ons van hun realiteit en van hun invloed en van de machten die ze uitoefenen, maar zegt ons er tegelijkertijd bij, maak je er niet te dik over. Wat een goed woord voor zoveel mensen die overal demonen gewaar worden, achter elke boom een duivel zien staan, ons overal waarschuwen voor dingen die duivels en demonisch zijn en ik weet niet wat. Ik vrees dat daar vaak een heel sterke sensatiebelustheid achter zit. Terwijl de geloofsbelijdenis hier zegt, en ik denk heel terecht, maak je daar niet al te veel zorgen over. Uiteindelijk heb je alleen maar te maken met jouw Vader die in de hemel is. Want hij heeft alle dingen in de hand. Hij leidt en bestuurt ze zodanig als het het beste is voor jou. Zoals Romeinen 8 dat zegt, dat God alle dingen, ook die moeilijke, zware, ernstige dingen in ons leven, doet medewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Wat een troost is dat. Ziet u, dat er dus leerlingen kunnen zijn die troosten, terwijl we ze niet begrijpen. Misschien zou je moeten zeggen, als je het wel zou kunnen begrijpen, dan was de troost ook weg. Dan had je het allemaal nagerekend en je zou misschien wel eens heel ongelukkig kunnen zijn met alle wijsheid die je daarmee hebt opgedaan. Terwijl je als kinderlijk vertrouwen soms moet zeggen, ik begrijp het niet. Maar ik vertrouw de Heere God. Ik weet dat hij alles in zijn hand heeft. En ik kan mij gerust daaraan toevertrouwen. En dat brengt ons tot de zondeval. Want daarin vinden we de oorzaak van al het kwaad. Niet alleen de zondeval van de mens, ook de zondeval van de duivelen waar we het over gehad hebben. Ik heb vergeten dat uit te printen, dus ik zal dat voorlezen, maar dat komt ook hier te staan. Artikel 14. Daar is het. Over de schepping van de mens. Wij geloven, zegt het artikel, dat God de mens geschapen heeft uit het stof der aarde. Dat lezen we natuurlijk in Genesis 2 vers 7, hoe God hem heeft toebereid. En hem gemaakt en gevormd heeft naar zijn beeld en gelijkenis. Dat vinden we al in hoofdstuk 1. Goed, rechtvaardig en heilig. Dat gaat mij altijd net een beetje te ver. Je leest dat ook in de catechismus. De mens is goed en rechtvaardig en heilig geschapen. En als er dan een verwijstekst bij genoemd wordt, dan is dat altijd Efeziërs 4 vers 24. Waar staat dat de mens geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Maar als je die tekst goed leest, dan zie je dat het daar gaat over de nieuwe mens. Gaat daar niet over Adam van voor de zondeval. De Bijbel zegt nergens letterlijk dat Adam goed en heilig en rechtvaardig was. Als dat zo was, dan zou de hele wereldgeschiedenis erop neerkomen dat de mens die goedheid, heiligheid en rechtvaardigheid is verloren, maar gelukkig langs een hele lange weg uiteindelijk dan toch weer die terugkrijgt. En zo wordt het ook soms gezegd. Uiteindelijk wordt de mensheid weer teruggebracht in de status die Adam heeft. En dan denk ik, zou dat nou het grote heilsplan zijn? Draait het nou allemaal daarom dat wij in 5 minuten de zaak verknoeid hebben en dat God vervolgens duizenden jaren nodig heeft om het allemaal weer in orde te maken en ons terug te brengen daar waar we waren? Nee. Als ik de Bijbel goed lees, dan is God op weg naar een wereld die onnoemelijk veel mooier en verhevener en heerlijker is dan de wereld die Adam ooit is kwijtgeraakt. Dat levert trouwens weer een nieuw probleem op. En dat is, heeft God aan de zondeval gewild? En er zijn mensen met ijzeren consequentie, vooral mensen die zeggen dat God alles al voor de grondlegging der wereld bepaald heeft. Dat alles al vast ligt, die moeten dan uiteindelijk ook concluderen dat God die zondeval gewild heeft. Terwijl het vorige artikel zei, God is niet de auteur van de zonde. Dus ook hier zitten wij weer vast en zullen we de hand voor de mond moeten slaan. En zullen we moeten zeggen, God kan de zonde op zich nooit willen. Maar het is evenzeer een feit dat door de zondeval en de verlossing uiteindelijk een wereld zal ontstaan die veel heerlijker is dan wat Adam ooit is kwijtgeraakt. En als ik weer Augustinus mag noemen, maar ook zijn leermeester die weer tot geloof gekomen is, Ambrosius, de bisschop van Milaan, die beide iets gezegd hebben in de geest van, o gelukkige val. Gelukkige zondeval. En ook ongelukkige schuld, Felix culpa. En zij bedoelden daarmee door die zondeval, die op zichzelf verschrikkelijk was, desastreus in al zijn gevolgen. Maar door die zondeval is uiteindelijk God op weg naar een wereld die, ik zeg het weer, veel groter en heerlijker zal zijn dan wat Adam ooit verloren heeft. En daarin zullen mensen werkelijk geschapen zijn in ware gerechtigheid en heiligheid. Zoals Efeze 4 dat zegt, van de nieuwe mens in Christus. En van Adam zou je moeten zeggen, hij was onschuldig, maar meer ook niet. Als je aan Adam gevraagd zou hebben, wat is gerechtigheid? Hij zou geen flauw idee gehad hebben. Wij leren juist, en daar hebben we duizenden jaren voor nodig, wat gerechtigheid is door het grote contrast met de ongerechtigheid. Wij weten wat heiligheid is. We hebben er nog maar een beginsel van ontvangen. Maar wij weten wat heiligheid is, doordat we ook vertrouwd zijn met onheiligheid. Als je zelfs aan Adam gevraagd zou hebben. De kinderbijbel vertelt ons dat Adam en Eva zo gelukkig waren in het paradijs. Maar als je ze gevraagd zou hebben, zijn jullie gelukkig? Hadden ze gezegd, wat is dat? Mensen kunnen alleen maar weten wat geluk is, doordat ze vertrouwd geweest zijn met ongeluk. Adam was als een pasgeboren baby. Hij wist niets. Luister naar de naam van de boom. Het is de boom van de kennis van goed en kwaad. Niet alleen maar van het kwaad. Dat wil zeggen, als hij van de boom zou eten, zou hij het kwaad leren kennen. Ja, inderdaad. Maar de staat is de kennis van goed en kwaad. Ook daardoor leerde hij pas het goede kennen. Wij schepselen kunnen het goede alleen maar kennen in contrast met het kwaad. En we hebben er duizenden jaren voor nodig om uiteindelijk dat kwade in de kracht van God te overwinnen en het goede na te jagen. En dan zullen we volmaakt. En in principe zijn we het nu al rechtvaardig en heilig zijn. En dat zal zoveel meer zijn dan wat Adam wist. Want hij was zo onschuldig als een pasgeboren baby. Pas toen hij at van de boom, leerde hij het kwade kennen. Maar toen begon hij ook het goede te leren kennen. Hij had alleen geen kracht om dat goede nog te doen. Maar die kracht heeft de Heere God hem ook gegeven. En ons evenzeer. Dus we begrijpen de goede bedoelingen hier. Maar het gaat me net een beetje te ver. Hoe dan ook. Dan moet ik dat elke keer weer opzoeken. Dat is het nadeel. Maar het is weer gelukt. Hoe dan ook, wij lezen hier in artikel 14. Toen hij in ere was, heeft hij het niet verstaan. Psalm 49. En zijn uitnemendheid niet ingezien. Maar hij heeft zichzelf willens en wetens aan de zonde onderworpen. Ja, willens en wetens. We lezen van de vrouw dat zij verleid werd. Ik vind het juist zo mooi dat de Heer Jezus zelfs van de fariseeën en schriftgeleerden zegt dat ze onwetend zijn. Van de Romeinse soldaten, vader, ze weten niet wat ze doen. En dat Paulus kan zeggen, broeders, ik heb het in onwetendheid gedaan. Daarom is mij barmhartigheid geschreven. Zouden Adam en Eva ten volle hebben kunnen overzien waarmee ze bezig waren toen ze gehoor gaven aan de duivel? Daarmee hebben ze zich overgegeven aan dood en vervloeking door gehoor te geven aan het woord van de duivel. Want het gebod ten leven dat hij ontvangen had, namelijk dat als hij niet van die boom zou eten en wel van de boom des levens zou mogen blijven eten, hij altijd doorgezegend zou worden. Dat gebod heeft hij overtreden en door zijn zonde heeft hij zich losgemaakt van God die zijn ware leven was. Daarom staat dat ook. De dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Op het moment dat de mens zich door de val in de zonde van God losmaakt, of dat nou echt zo willens en wetens was, dat laten we dan maar in het midden. Maar het effect is wel dat hij daarmee principieel kiest voor de dood. Want losmaking van God is uiteindelijk in zijn diepste consequentie precies wat de dood is. De dood is niet alleen maar een lichamelijke zaak. De dood is, denk maar aan de eeuwige dood, de tweede dood. De dood van de poel des vuurs is uiteindelijk de volstrekte losmaking van God. En de mens heeft daardoor zijn hele natuur verdorven, waardoor hij de lichamelijke en geestelijke dood verdiend heeft. Dus uiteindelijk zal hij lichamelijk sterven, maar als er geen verlossende God tussen beiden komt, dan zal hij ook de tweede, oftewel de eeuwige dood moeten ondergaan. En, zegt de tekst, doordat hij in al zijn doen en laten goddeloos, verkeerd en verdorven is geworden, heeft hij zijn voortreffelijke gave die hij van God ontvangen had, verloren. Naar het beeld en de gelijkenis van God geschapen. Het is heel frappant dat als Adam een zoon verwekt in Genesis 5, dan staat er, hij verwekte die zoon naar zijn eigen beeld en zijn eigen gelijkenis. Het is altijd een spannende vraag geweest in hoeverre de mens door de zondeval dat beeld en gelijkenis van God verloren heeft. En ik denk dat het hier heel mooi staat. Hij heeft daarvan niets overgehouden van die voortreffelijke gaven, die uitgedrukt worden in woorden als beeld en gelijkenis van God, niets overgehouden dan kleine overblijfselen, die voldoende zijn om de mens iedere verontschuldiging te ontnemen. De mens had een volmaakt verstand, maar Efeze 4 zegt, hij was verduisterd in het verstand. En nog steeds zijn er mensen met een briljant verstand. Maar als ze de Heere God niet kennen, als ze de Heer Jezus niet kennen, is dat verstand verduisterd. Ze hebben een hoog IQ, maar wat ze met het verstand doen, is uiteindelijk duisternis. Dat grote verstand is een restant, als het ware een overblijfsel van de grootheid van de mens van woorden zonder van. En toch is alles wat hij doet, ook die prachtige dingen die hij ontvangen heeft, zijn geen verontschuldiging, want hij gebruikt ze ten kwade zolang hij nog een goddeloze is. Want staat hier, als het licht in ons immers in duisternis is veranderd, of al het licht is veranderd in duisternis zoals de schrift ons leert, het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Ja, dat is één manier van vertalen van Johannes 1, vers 5. Anderen zeggen, het betekent, de duisternis heeft het niet overweldigd, heeft het niet in de greep gekregen. Dat is ook belangrijk. Maar hier wordt gezegd, het is een zaak van verstand. De duisternis, het licht komt in de duisternis en de duisternis weet er niets mee aan te vangen. Zo was het toen de Heer Jezus in deze wereld kwam. Hij kon zeggen, ik ben het licht der wereld. En in deze weergave van dat vers uit Johannes 1 betekent het, dat de mensen er niets mee konden beginnen. Ze konden het niet vatten. Maar de heilige Johannes de mensen duisternis noemt. Daarom verwerpen wij alles wat men in strijd hiermee leert over de vrije wil van de mens. Aangezien de mens niet door een slaaf van de zonde is. Nou is dat ook weer zo'n discussie, die vrije wil. Door de eeuwen heen is constant dat debat gevoerd. In de dagen van Augustinus en Pelagius, in de dagen van Luther en Erasmus, in de dagen van Gomarus en Arminius. Als je die namen niet kent, vergeet ze meteen weer. Maar degenen die iets van de kerkgeschiedenis weten, die weten dat dit debat altijd gevoerd is. Erasmus schreef over de vrije wil en Luther antwoordde meteen met een boek over de geknechte wil. Ik heb vaak het idee dat het een slordig probleem is, de manier waarop het behandeld wordt. Want laten we wel wezen, u bent allemaal uit vrije wil hier gekomen. Niemand heeft u gedwongen, neem ik aan, tenminste, ik hoop het van harte voor u. Wij maken constant keuzes, zonder zo'n vrije wil, vrij in de zin van de psychologie. De mens heeft het vermogen keuzes te maken, terwijl dieren alleen maar hun instincten kunnen volgen. Maar daar gaat het hier eigenlijk niet over. Dat maakt de discussie vaak wel onzuiver. Wij hebben het vermogen keuzes te maken en dat hoort bij ons mens zijn. Maar waar de discussie over gaat is, de wil is niet vrij in die zin dat we uit onszelf voor God of tegen God zouden kunnen kiezen. Wij zijn van nature, schrijft Paulus aan Titus, hatelijk en elkander hatende. En dat wordt hier met grote klem gezegd en ik denk volkomen terecht. Zelfs als Paulus in Efeze 2 schrijft over het geloof, dan zou je kunnen denken, ja, maar het geloof is, dat is toch iets wat wij zelf gedaan hebben. Niet waar? Wij hebben dan toch maar geloofd. Als wij niet geloofd hadden, dan had God ons het heil helemaal niet kunnen schenken. We worden gerechtvaardigd uit geloof, dus als we niet geloofd hadden, dan was niemand gerechtvaardigd. Het is bijna alsof God nog dankbaar moet zijn dat er mensen nog mensen zijn die geloofd hebben. Maar, zegt Efeze 2 vers 8, zelfs dat geloof is een gave van God. Ja, geen wonder Efeze 2 begint met te zeggen, de mens is dood en misdaden en zonde. Je kunt zo'n dode mens wel in zijn oor toeteren dat hij zich moet bekeren, maar dat kan hij helemaal niet, hij is zo dood als een pier. Met andere woorden, hij is volkomen afhankelijk van Gods genade. En dan zelfs als de mens geloven moet, en dat is een bevel van God om te geloven, dan nog zegt Paulus, maar als je het goed bekijkt, als je het van achteren gadeslaat hoe jouw weg gegaan is, dan zeg je zelfs dat ik tot geloof mocht komen, was een genadedaad van God. En wat is dat goed om dat te weten. Het is alles van God uitgegaan. Dat heeft natuurlijk een heel belangrijke oorzaak dat Guido de Bret daar hier zo uitvoerig over schrijft. Want in het Rooms-Katholicisme van zijn dagen en trouwens ook een grote delen van het protestantisme van onze dagen wordt natuurlijk hoog opgegeven van die vrije wil. En ook in evangelische kringen merk je wel vaak de gedachte alsof wij toch helemaal vanuit onszelf voor of tegen God zouden kunnen kiezen. En de belijdenis zegt daarvan, in feite betekent dat je ontkent dat de mens volkomen verdorven is. Dat de mens hatelijk en elkander hatend is, dat de mens uit zichzelf God niet zoekt. Zoals Psalm 14 het zegt, er is niemand die God zoekt. God zoekt de zondaar. Maar de zondaar uit zichzelf zoekt God niet. Alleen als de genade ertussen komt, dan kan het nog wat worden met de mens. De mens is niets dan een slaaf van de zonde. Hij kan niets hebben tenzij het hem uit de hemel gegeven is. Hier worden allerlei schriftplaatsen genoemd om te onderbouwen wat ik net ook gezegd heb. Wie is er die zich erop kan beroemen uit zichzelf iets goeds te kunnen doen? Dan moet je ook daar natuurlijk weer bij zeggen. Luister, er zijn een hoop ongelovige mensen die een heleboel goeds doen. Mensen die gedreven worden door altruïsme, zoals het zo mooi heet, naastenliefde. Mensen die grote vermogens uit hun rijkdom ter beschikking stellen van allerlei goede dingen. Ja, zou de blijdenis zeggen, maar is dat goed in de zin van dingen die eeuwigheidswaarde hebben? Is dat goed in de zin van iets dat uit God is voortgekomen? De Hebreeënbrief noemt dat tweemaal dode werken. Dat is niet hetzelfde als slechte werk, boze werk. Dode werken zijn werken die horizontaal bekeken, binnen het tijdelijke bekeken, een goede uitwerking kunnen hebben. En gelukkig zijn er heel wat ongelovige mensen die goede dingen doen. Maar dat is allemaal binnen deze beperkte definitie. Het zijn werken die niet voortgekomen zijn uit de liefde van God. Uit gehoorzaamheid van God. Het zijn dingen van de mens zelf. En in die zin, als het gaat om de maatstaven van God, dan zul je moeten zeggen, kan de mens uit zichzelf niets goeds doen. Dus het is heel belangrijk om je hier te realiseren wat de definitie is van het goede dat hier gehanteerd wordt. Christus zegt, niemand kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. Johannes 6. Dat is een geweldig woord. Hij zegt trouwens ook, in datzelfde gedeelte, als iemand tot mij komt, ik zal hem geenszins uitwerpen. Dat vind ik dan eigenlijk ook weer een mooie tegenhang. Wie ook maar komt, God zal hem niet uitwerpen. De Heer Jezus zal zo iemand niet afwijzen. Hij zal niet tegen iemand zeggen, jij hoort er niet bij, het is niet voor jou bedoeld. Maar tegelijkertijd, als je de vraag erbij zou stellen, maar hoe kan iemand tot hem komen? Dan zegt hij, uiteindelijk is dat het werk van God. En ieder van ons die Heer Jezus heeft mogen leren kennen, zal moeten erkennen. Het is uiteindelijk Gods genade dat ik ook getrokken ben met de koorden van zijn liefde, met zijn evangelieband. Wie zal aankomen met zijn eigen wil, die begrijpt dat de gezindheid van het vlees vijandschap tegen God is, Romeinen 8. Wie zal over zijn kennis spreken als hij inziet dat de natuurlijke mens niet begrijpt wat van de geest van God is? 1 Korinthe 2. De ene tekst naar de ander om duidelijk te maken, het komt van God. Al het goede dat in ons gewerkt is, de wedergeboorte, het geloof, de vernieuwing, de rechtvaardigmaking, de heiligmaking is het werk van God in ons. Hierin klinkt ook een strijd door die veel later na het totstandkomen van de Nederlandse geloofsbelijdenis gevoerd is in de Nederlandse kerk. En in die tijd, hele protestants-Nederlands discussieerden daarover bij de slager en de bakker. Dat waren nog eens echt tijden waarin de theologische problemen iedereen tot de man in de straat mee bezig hield. Die strijd tussen Arminius en Gomarus. Arminius zei, wat heel veel evangelische mensen ook vandaag zeggen, maar vaak hun onschuld zonder daar diep over na te denken. Ja, natuurlijk, geloof betekent dat jij voor God kiest. Ik herinner me nog toen het Reformatorisch Dagblad pas was opgericht, dat een heel bekende evangelist werd geïnterviewd. Door een zeer degelijke reformatorische journalist uiteraard. En die stelde hem de strikvraag, en hij had dat niet door dat het een strikvraag was. Wat is er eerder, het geloof of de wedergeboorte? Dan zou ik eventjes moeten ophouden om u de vraag te stellen. Wat is er eerst, het geloof of de wedergeboorte? Het Reformatorisch Dagblad zou natuurlijk zeggen, eerst de wedergeboorte. Eerst moet God iets werken in jouw hart. Het moet van God uitgaan. Hij begint. En als hij dat nieuwe leven van de wedergeboorte in ons hart gewerkt heeft, dan pas kun je gaan geloven. De evangelist had dat niet door en zei, het geloof natuurlijk. Ja, dat doen evangelisten ook. Die appelleren de hele dag door aan het hart en het geweten van mensen die moeten gaan geloven. En als je dan tot geloof komt, dan pas zal God in jou het leven van de wedergeboorte werken. En fijnzinnig werd natuurlijk aan de lezers van het Reformatorisch Dagblad te kennen gegeven met deze kleine discussie, dat ook deze man dan toch maar uiteindelijk niets anders dan een Arminiaan was. Ze gaan tegenwoordig wat liever met de mens om, maar in die tijd ging dat nog zo. Stel je voor dat ze het mij gevraagd hadden, maar ik was nog heel jong. Ze vroegen het niet aan mij. Dan zou ik gezegd hebben, jullie hebben het allebei verkeerd. Ik zou gezegd hebben, dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Die twee dingen kun je niet uit elkaar raven. Vanuit de verantwoordelijkheid van de mens zegt God via Paulus in Handelingen 17 dat alle mensen overal zich moeten bekeren. Dat is een plicht, dat is een gebod. En als je het niet doet, ga je voor eeuwig verloren. En dat is je eigen schuld. En dan kun je niet zeggen, ja, maar God heeft de wedergeboorte niet in mij gewerkt. Zo gaat het niet. En tegelijkertijd, als je je bekeert, dan zul je achteraf zeggen, dat was Gods genade en goedheid die in mij gewerkt. Maar alsjeblieft, ga daar nou geen chronologie in aanbrengen, want dan doe je nou precies wat de geloofsbelijdenis niet wil, dingen narekenen die te moeilijk voor ons zijn. Kortom, wie zal een enkele gedachte in het midden brengen, omdat hij beseft dat wij van onszelf niet bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar dat onze bekwaamheid van God is. Ik ben het er helemaal mee eens, hoewel af en toe denk je, het gaat net toch een beetje over de grens. Want het is een fijne balans. Die verantwoordelijkheid van de mens. Je moet je bekeren. Dat is een opdracht. In Romeinen 1 wordt gesproken over geloofsgehoorzaamheid. Dat wil zeggen, tot geloof komen is een daad van gehoorzaamheid. En zo zijn er vele voorbeelden te noemen. Het slot van Johannes 3 zegt, wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven. Wie de Zoon ongehoorzaam is, de toren van God blijft op hem. Dus je moet bij deze dingen uitkijken. Ik ben het helemaal eens met het artikel. Alleen, ik heb dan net het einde het gevoel van, nou is het wel erg veel weer naar de kant van de soevereine genade getrokken. Weet u wel, ik noemde dat straks ook als voorbeeld van al die moeilijke dingen in de Bijbel. Die raadsels die wij ten diepste niet kunnen doorgronden. Dus als ik dit dan helemaal uitgelezen heb, dan denk ik, nou zou ik ook wel weer eens wat teksten willen zien die spreken over onze verantwoordelijkheid. Je moet je bekeren, dat is verplicht. God trekt je. En je moet komen. En als je niet komt, ga je verloren. En je kunt God er nooit de schuld van geven. Waar ik hierdoor het helemaal mee eens zou zijn. Dus, ook hier geldt, laten we de balans proberen te bewaren. Daarom behoort wat de apostel zegt, terecht voor vast en zeker gehouden te worden, dat God in ons werkt, het willen en het werken naar zijn welbehagen. Ja, dat is nou juist zo aardig, dat staat in Filippenzen 2 vers 13. Maar het was toch wel leuk geweest als vers 12 er ook bij geciteerd was. Want daar staat een echt Arminiaanse tekst. die vervolgens door een gomaristische tekst weer helemaal in evenwicht gebracht wordt. In vers 12 staat, werkt uw eigen behoudenis uit met vrees en beven. Weliswaar met vrees en beven, maar je zult het toch moeten doen. Het is een opdracht, een bevel. Dat betekent, werk zodanig aan je behoudenis alsof het van jou afhangt of jij tenslotte komt of niet. En dan staat er vers 13 achter om de zaak weer in balans te brengen. Troost je, het is God die in jou werkt, zowel het willen als het werk. Dus de wil om zo te leven als God het bedoeld heeft, die komt bij hem vandaan. En de energie, dat staat er zo letterlijk, om het te volbrengen, komt ook bij God vandaan. Maar vers 12 zegt, jij moet het doen. Vers 13 zegt, kan alleen in de kracht van God. Ziet u? Dat is de voortdurende balans zoals je die in de schrift tegenkomt. Want, zegt tenslotte de belijdenis, er is geen verstand en wil in overeenstemming met het verstand en de wil van God. Voor de natuurlijke mens geldt dat. Of Christus heeft die in de mens tot stand gebracht, wat hij ons leert als hij zegt, zonder mij kunt gij niets doen. Nou, later in de Nederlandse geloofsbelijdenis komen die andere kanten ook wel aan de orde. Hier wordt heel sterk benadrukt de volstrekte verlorenheid van de mens. Die gaat zo ver dat er in de mens van nature niets goeds meer over is. En dat betekent dus ook, de mens kan uit zichzelf het goede niet kiezen. Hij kan dus ook niet voor God kiezen. Nou, dat is allemaal waar. Alleen zeggen we er stiekem bij, dat neemt niets weg van het bevel van God om tot hem te komen. Het bevel om de Heer Jezus aan te nemen. Het bevel om je te bekeren, gehoorzamen de oproep van het evangelie, met alle verantwoordelijkheid, als je het niet doet, ga je voor eeuwig verloren. Daarmee zeggen we, dat uiteindelijk behoudenis 100% een zaak is van de genade van God. Maar het is ook 100% een zaak van de verantwoordelijkheid van de mens. Maar verderop in de belijdenis zullen we nog gelegenheid genoeg hebben om ook die andere kant te belichten. Zo, dat was een heel eind. U hebt allemaal braaf geluisterd tot het bittere einde aan toe, mag ik wel zeggen. En dat betekent dat u nu zelf aan het woord mag komen. Als ik nog een slokje water drink, dan kunt u vast over uw vraag nadenken. Maar waarschijnlijk hebt u dat al lang gedaan.